Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de filmpodcast. We zijn hier aan het zoomen, Johan de Jode en ik. Want eerste introductie, Johan is recensent voor De Nachtvlinders en It's Only a Movie. En de voormalig hoofdredacteur van de video-on-demand dienst Horrify.
Yes.
Mijn naam is Dennis Alink en ik ben filmmaker. En we gaan vanavond weer over film praten. Maar we doen dat vanavond op afstand. Want Johan?
Ja, het ik mag zo fijn zijn om na 3 jaar nu corona te hebben. En dat is jammer. Maar het is even niet anders, ben ik bang.
Ja, dus ondanks coronavrije jaren ga je nu toch weer een corona-december in. Maar ja, het is maar kort, want je hebt niet zo heel veel symptomen.
Nee, het valt nu wel weer mee. Het was eventjes dinsdag even heftig. We zijn nu een paar dagen verder. Het is zoals het is. Ik heb me wel slecht gevoeld.
Maar wat dan wel weer fijn is als je thuis zit, dan kun je de hele dag kerstfilms kijken en dat komt goed uit, want deze aflevering van vandaag is een speciale kerstaflevering.
Yes.
Wat gaan we doen?
Jij gaat het hebben voor jezelf gepakt.
Oh, Dennis. Laten we het vergeet bijna. Nou zeg, want als we over film praten, dan doen we dat altijd met bier.
Ja, ik nu niet, maar het.
Jij
ik
niet?
Zit even aan de limonade.
Wat de? Hè?
Ja, ik trek ook even alcohol eventjes, die is wel heel goed. Dus
toen ik corona had, was dat juist hetgene waar ik het meeste behoefte aan had, man.
Ja. Nee, dat is bij mij eventjes anders. Maar vertel Dennis, we hebben een film gezien van de week.
We hebben een speciale kerstspecial aflevering, want we bespreken vandaag 2 kerstfilms die net zijn vrijgekomen. Dus kerstfilms van dit jaar. Plus, we hebben een top 5 van de beste kerstmusicals. De eerste film die we gaan bespreken is de film A Christmas Story Christmas. Dan is de tweede film Spirited. En omdat Spirited een kerstmusical is, hebben we daaraan verbonden een top 5 met de beste kerstmusicals. Ooit. Aller tijden. Yes. Laten we beginnen met A Christmas Story Christmas. Johan, waar hebben we mee te maken?
Nou, we hebben eigenlijk te maken natuurlijk met een sequel van een kerstklassieker van Bob Clark uit 1983. Zeg ik het goed, Dennis?
Ik dacht 1980. Nee, 1983.
Dat zou ook heel goed.
Ja, ik heb de Blu-ray hier nog op tafel liggen.
Ja, precies. En om het verhaal een beetje goed te begrijpen, is het natuurlijk wel handig om ook het eerste deel eigenlijk te hebben gezien. Dan heb je te maken met Ralphie, die in de jaren 40, 50 eigenlijk de dagen na kerst meemaakt met zijn familie. En A Christmas Story is een echte klassieker voor ons, denk ik, beide wel. Het heeft zoveel gezelligheid, familie, vrienden, ja, hoe zeg je het eigenlijk? Alles wat een kind eigenlijk op dat moment meemaakt. Zo hebben wij het waarschijnlijk ook allemaal in onze eigen manier wel ook meegemaakt.
Ja, ongeacht de tijd. En dat is zo knap aan het origineel. Dat een film is. Ik heb hem ook al eens vertoond hier in op de oude filmacademie. Volgens mij was je daarbij, toch? Toen had ik een Bob Clark Christmas. Ja. Hoor, met de film Black Christmas erbij. En A Christmas Story, dat is heel knap. Want er is geen groot leed of er is geen groot drama. Maar die film weet heel goed, onder andere door middel van de voice-over, te laten zien hoe belangrijk het voor dat de hoofdpersoon is. Nou, die is dan 6 of 7 of 8.
Jonger volgens mij zelfs. Volgens mij is die een jaartje of 6 of zo, ja.
Dat hij een Red Ryder BB gun krijgt, toch? Ja. Dan zeg ik het goed.
Ja.
En die spanning van dat je wel het juiste krijgt met kerstmis, dat is waar die film over gaat. En je zou zeggen, dat is te weinig drama. Niet voor die film. Dat is voor mij echt een 5-sterren film. Dit is voor mij een van de beste kerstfilms ooit. En het gekke is, in Amerika is dat een grote klassieker. Dat is een film die iedereen daar gezien heeft. En in Nederland is die volgens mij zelfs nog nooit uitgezonden.
Ik kan me niet herinneren dat A Christmas Story hier in Nederland op tv is te zien is geweest. Laat staan dat die ergens te zien is op een streaming service. Want het tweede deel staat wel op HBO Max.
Ja, HBO Max heeft dus vrij recent, een paar weken geleden, of misschien wel een week geleden, voor mij kwam die uit het niets, A Christmas Story Christmas, waarin dezelfde acteurs de rollen spelen,
ja,
die ze vroeger, dus 40 jaar geleden ook speelden, nu 40 jaar later, behalve de moeder, volgens mij is de moeder niet dezelfde vrouw als uit het origineel, maar ze hanteren ook dezelfde vorm, voice-over, alleen het verhaal is ietsje anders. We volgen Ralphie, die in het origineel dus nog een jongetje is, en via brieven en verhalen probeert die Red Ryder BB gun te krijgen. Dat is nu een volwassen man die science fiction schrijft of fantasy schrijft. En het lukt hem maar niet om aan de bak te komen.
Science fiction, fantasy, inderdaad.
Het lukt hem maar niet om aan de bak te komen. Ze wonen nu in Chicago, grote stad, in de sneeuw. En ik dacht aan het begin, oh lekker, we gaan een lekkere Chicago sneeuwfilm krijgen. En net terwijl hij thuis komt en baalt van dat zijn boek weer geweigerd is. Het lijkt erop dat het een verhaal wordt van een man die niet bereikt heeft in zijn leven wat hij wil bereiken. Krijgt hij een telefoontje en we zien alleen, we horen het gesprek niet, we zien in zijn gezicht, er is iets niet goed. Zijn vader is overleden. Dus alsnog keert hij terug naar het huis van de vorige film, waar zijn moeder is, voor de feestdagen. En ja, ze moeten er maar mee omgaan dat de man die al die jaren alles gaf voor Kerstmis en de sfeer maakte, en die in dat origineel zo hard zijn best doet om de gezelligheid te creëren, dat hij er nu niet is. En dat is eigenlijk A Christmas Story Christmas.
Ja, en dan alsnog, hè, met dit tikkeltje drama wat er dan eigenlijk in wordt gegooid. Het voelt wel heel erg als een echt. Het is echt een tweede deel van het. Het is echt een vervolg van het origineel. En de. Nou ja, wil jij eigenlijk al gelijk kwijt wat je van de film vond?
Nou, laten we beginnen met dat kleine stukje drama zit erin, maar de focus is weer hetzelfde als bij de vorige film.
Ja.
Kleine dingetjes die tot Kerstmis leiden. Alleen nu zit daar onder de vraag: hoe maken we het nog leuk nu de vader er niet meer is? En dat, hoe ga ik dit zeggen? Zonder, ja, ik heb bij deze film echt hard gelachen. Echt hard gelachen. En ik heb echt stevig gehuild. Als een kerstfilm dat doet, als een film dat überhaupt doet, want zo vaak gebeurt het ook niet, dat je beide hebt, oprecht in een film, dan gaat er iets heel erg goed. En tot mijn verbazing, want deze verwachting kun je niet hebben van een vervolgfilm, volgens mij. Het gekke is, ik heb de film samengekeken met iemand die niks van het origineel heeft meegekregen. Die bij de eerste 5 minuten zei, bij de voice-over van, ja, dit kan gewoon niet meer anno nu. Hetzelfde. Gelachen en gehuild en we hebben op een bank gezeten en het was, het was 1,5 uur lang Kerstmis. Maar beter dan Kerstmis zelf. Hoe was jouw ervaring?
Ja, ik heb niet gehuild bij A Christmas Story Christmas. Maar ik had wel heel erg het kerstgevoel wat ik ook bij het origineel had. Die kreeg ik wel heel erg goed mee. En het mooie is van eigenlijk alles wat hij vroeger meekreeg, als jong jochie, dat ziet hij dan nu eigenlijk met zijn eigen kinderen. En ik denk dat, ik heb me altijd eigenlijk een beetje zo voorgesteld van, mocht ik ooit kinderen krijgen, mocht zich dit voordoen. Want natuurlijk, er zijn situaties net zoals van wat hij dan vroeger had, hè, als Ralphie, gewoon die klootzakjes die in de buurt de boel lopen te verstieren. Die heb je hier natuurlijk ook. Alleen ze zijn een beetje geüpgrade met die, hoe heet zo'n sneeuw, zo'n sneeuwschuiverachtig ding. Zo'n sneeuwscooterachtig ding. En het. Maar de situaties die je meemaakt als. Ik bedoel, al die generaties maken altijd wel soortgelijke situaties, zeg maar, mee. En het is mooi om dat ook te zien vanuit een vaderperspectief, die dit zelf ook heeft meegemaakt. Van zo raar is het eigenlijk ook allemaal niet. En ik vond dat. Die kerel die Ralphie speelt, ik ben even zijn naam kwijt, die heeft altijd gewoon doorgespeeld, hè? Ook in andere rollen, maar hij heeft nooit hetzelfde niveau, niveau is een beetje overdreven, maar nooit dezelfde erkendheid gekregen, zeg maar. Zo, daar heb je de corona.
Er zit zelfs maar één acteur in die echt een beetje is doorgebroken, hè? Van het origineel.
Ja.
En dan hebben we het over films van Uwe Boll, waar die in zit. Maar wat is de naam nou ook alweer? Ja.
Heb je het over die Zack Ward?
Ja. En die zit er nu ook weer in.
En
het gekke is, ik vind dat het niet alleen het vakmanschap, maar ook heel erg de overtuiging van de film, die zit hem in kleine scènes. Misschien is het een beetje een spoiler, maar ik ga het toch gewoon doen. Ik denk niet dat het de kracht van de film eruit haalt. Die Zack, hoe heet hij nou ook alweer? Ja, in het origineel is hij de grote pestkop waar Ralphie een conflict mee heeft. Hij is iets ouder, hij is echt gemeen en je gaat er helemaal mee dat hij gemeen is. Nou, ja. Ralph in deze film, redelijk op een stukje in het verhaal denk je van, oh, die gaan we niet meer zien. Maar op een gegeven moment is Ralph op een moment heel kwetsbaar. Laat ik het even zo zeggen, hij is heel kwetsbaar. Hij doet iets waar hij spijt van kan of gaan krijgen. En dan komt die Zack, dus die pestkop uit het origineel die komt. En je denkt de hele tijd van, ja, de film is ergens een soort van herhaling van zetten. Hij knipoogt de hele tijd naar het origineel. En we denken, nu gaat hij hem nakken. En deze film heeft zo'n mooie overtuiging in de mens. Dat het anders uitpakt. Maar het pakt anders uit omdat hij na die eerste film inzichten heeft gekregen. Het is heel erg, ja.
Ik snap helemaal wat je bedoelt. Het is,
Maar dat raakte me echt. Ik zat echt te kijken met een idee. De hele tijd. Ik had al een aantal keren bij deze film dat ik dacht van, het is een warme kerstfilm. De meeste kerstfilms die zijn gewoon voorspelbaar. Je kunt hem uittekenen. Het is duidelijk wat de regisseur of de schrijver over het leven wil zeggen. En bij A Christmas Story Christmas is dat consequent, ondanks dat het warm en gevoelig en fijn is, genuanceerder, zinniger. Personages veranderen, maar veranderen op een manier zoals je het niet aanziet komen. Ze worden ook nooit een clichébeeld van de herschapen mens. En dat is zo ontzettend mooi. Ik vond het daarin zo'n oprechte film. Er zitten scènes in dat Ralphie het niet meer weet en in de lokale kroeg aanschuift met de jongens van vroeger, Flik en zo. Die zitten dat allemaal ook. En ze lijken net de hele tijd iets te hebben van karikaturen. Maar daar speelt de film zo mee dat het nooit. Er zit een stukje herkenbaarheid in, maar het worden nooit de karikaturen die je verwacht bij de gemiddelde kerstfilm. A Christmas Story Christmas weet precies waar de kijker vandaan komt. Ze weten ook precies wat we mooi vinden aan het origineel. Maar de film is net slim genoeg, is ons net een stapje voor om daarin meer te bieden. En dat vond ik trouwens ook als je naar de eindconclusie kijkt. Want hij worstelt met zijn schrijverschap. Ik ga niet zeggen hoe het eindigt. Je verwacht bij dit soort films dat iemand dan aan het einde in één keer doorbreekt of zo.
Die dromen, die zie je ook even. Hè? In een soort van, dan heeft hij zijn eigen droom. Van dat hij doorbreekt op een podium en zijn familie zit daar om hem toe te juichen.
Ja, Nobelprijs of zo, een Nobelprijs voor de literatuur. Ja. En de film, kijk, ik zal het einde niet verklappen.
Nee.
Maar de film weet warm te eindigen, maar nooit de feiten zoals het leven zich aandient of een reële situatie negeert hij niet. Het wordt nooit een droom. Het is knus en warm binnen hele menselijke, redelijke conclusies. Ook als je kijkt naar het overlijden van die vader, wat een rol speelt. En daarbij moest ik ook heel erg denken aan het eerste wat Charles Dickens over kerst schreef. Ik weet niet of jij dan weet wat ik bedoel.
Het allereerste wat Charles Dickens over kerst schreef?
Ja, Charles Dickens die ging op een gegeven ogenblik jaarlijks een kerstbrief of een kerststuk schrijven. En dat was het ene jaar was het dan A Christmas Carol. En een paar jaar voor A Christmas Carol waren dat The Goblins That Stole Christmas. Dan zeg ik waarschijnlijk de titel verkeerd, maar Goblins en Kerst. En het lijkt heel erg op A Christmas Carol, maar A Christmas Carol is eigenlijk daar een stapje verder van die film. Maar het eerste wat hij schreef was een heel mooie brief over dat mensen met kerstmis het leven op een weegschaal zetten en dan kijken naar hoe staat het er nu voor? En dat is eigenlijk ook wat we nog steeds een beetje doen. Van, hoe staat het er nu voor ten opzichte van vorig jaar en volgend jaar? En de conclusies zijn vaak heel schrijnend. Maar probeer nou met Kerstmis dit jaar eens niet te denken over de stoel die dit jaar leeg is. Of over dat glas wijn wat vorig jaar voller was. Maar accepteer of leer te genieten van wat er is. En ik zeg het als een cliché. Ik zeg het, want wat Dickens schreef, dat zat daar zo goed in. Maar dat idee, dat heeft A Christmas Story Christmas ook. Maar dan kun je je ook nog eens in de realiteit verrassen met ja, dingen die beter uitpakken. Zeg maar. God, ik heb gewoon op jank van fucking goed. Er zit
iets moois in deze film. Dat het, weet je, het is allemaal best wel kleinschalig alsnog. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel scènes later in het warenhuis en zo ook. Weet je, van dan heb je wel het idee ook van, oh ja, dit is wel echt in de jaren 70. Wat is het, 1973 of zoiets dergelijks?
Deze film, ik dacht dat hij begin 80 was dan.
Is dat begin 80? Ik dacht ergens in de jaren 70. Nou, misschien vergis ik me erin. Maar dat is de nette sfeer die ik heel graag terugzie in films. Een beetje rond die tijd, zeg maar. Maar de film geeft gewoon iets heel erg warms mee. En ik denk ook dat mensen die het origineel niet hebben gezien, alsnog zich goed kunnen vermaken met deze film. Ik vind het wel jammer het blijft wel jammer dat het origineel nergens te zien is op een streamingdienst of iets dergelijks. Ik kan het maar niet vinden. Ik moest ook van jou die Blu-ray even lenen om het weer te bekijken. Want het zou een heel mooi 1-2'tje zijn, deze films. Maar ik denk dat we, ja, dan alsnog, weet je wel, mensen die het origineel niet hebben gezien, kunnen zich volgens mij ook wel goed vermaken met dit. Het is rustig. De humor is niet, alles is gewoon even een toontje lager. Het is meer gewoon even lekker rustig bijkomen zonder gezeik en alles. Ik vond het een heerlijke film.
Ja, dat vond ik ook. En wat je zegt ook, dat je hem kunt zien als je hem ook niet gezien hebt. Als je ook het origineel niet gezien hebt. Ja. Daar ben ik het mee eens. Sterker zelfs, degene waarmee ik hem keek, dat is iemand die vrij ongevoelig is voor Kerstmis. Vrij ongevoelig is voor sentiment. Strak narratief gedreven. Heel technisch naar films kijkt. En in het begin ook dacht, nou, deze vonden gaat het niet worden. En toen vroeg ik hem aan het einde, wat voor een cijfer geef je? Hij zegt, ik twijfel tussen 4 en 4,5 ster. Dat hoor je hem niet zo vaak zeggen. Dus dit is een film. Nee, ik vind deze film echt een kerstgeschenk. Ik vind hem echt een kerstgeschenk. Okay. Ja, dit is er eentje die ik ieder jaar weer ga kijken, hoor.
Het is wel echt een... Ik had dit niet zien aankomen dat er een tweede deel zou komen van deze film. Zoveel jaren hierna. Ik dacht eerder, dan komt er vast een remake of zoiets dergelijks.
Ja, maar, en dat die dan ook nog werkt, hè?
Ja, en het werkt. En ik hoop echt dat HBO, want volgens mij is het een HBO-film echt, hè? Door HBO gedistributeerd. Dat ze dit echt veel vaker gaan doen. Dit is gewoon tof.
Ja, ik ga hem op Blu-ray ook kopen. Ik wil deze gewoon ieder jaar weer zien. Wat voor cijfer geef je hem?
4.
4.
En wat geef je het origineel?
4,5.
Ja, ik zou dan iets anders willen doen. Maar ik geef het origineel 5 sterren. Moviemeter sterren. En ik geef deze ook 4 sterren. Maar ik hou de mogelijkheid dat die bij herziening wel eens hoger zou kunnen eindigen. Want ik was echt ontroerd. Ik vond het prachtig.
Ja.
Nou goed, ik heb hem dan van de week gezien. En ik moet zeggen, ik zou het ook niet erg vinden om hem volgende maand nog een keer te kijken. Weet je wel? Of volgende maand. Zo op en rond kerst. Want ik vind de herkijkwaarde ook gewoon heel erg meespelen. Het is gewoon echt een... ik weet niet, gewoon lekker achteruit zitten. Gewoon, weet je wel, ik zie mezelf al helemaal zitten zo meteen als het echt koud is. Met warme chocolademelk en een stuk spijsstol of zoiets dergelijks.
Ik vind hem al wel, ik vind het al wel koud, hoor. Goed, we gaan naar het tweede deel van de podcast. Spirited.
Ja.
Zal ik hem even inleiden?
Ja, doe maar.
Spirited is een film voor Apple TV. En daarin hebben we Ryan Reynolds en Will Ferrell. En Will Ferrell speelt The Ghost of Christmas Present. En de film werd aangekondigd in eerste instantie als een remake van A Christmas Carol. Het verhaal van Charles Dickens waarin Ebenezer Scrooge 's nachts bezocht wordt op kerstavond. Of dat van kerstavond dan op kerstdag. Door drie geesten. Eigenlijk vier geesten. Hè? Eentje die het komt waarschuwen. De geest van Jacob Marley. En vervolgens de Ghost of Christmas. Of van het verleden, het heden en de toekomst. Ja. In deze film is Will Ferrell The Ghost of Christmas Present. En is het hele gebeuren wat er met Ebenezer Scrooge is, nou, wat hem is overkomen, dat is een jaarlijkse fabriek. Vanuit het hiernamaals werken ze om lastige mensen op aarde te waarschuwen. En dan moeten ze dat leven analyseren. En wat zijn belangrijke momenten? En hoe kunnen we gierigaards of mensen die voor zichzelf leven tot inzicht brengen en ze veranderen? En daarbij komt Will Ferrell's personage, die Ghost of Christmas Present, die heeft het gevoel dat hij nog onvoldoende bereikt heeft in zijn werk. En ziet de meest moeilijke, onbereikbare, cynische ziel die hij ooit gezien heeft, Ryan Reynolds. En zijn baas zegt hem al, ja, maar die ga je niet kunnen bekeren. Dat gaat niet lukken, want dat is een unredeemable.
Ja.
Maar Will Ferrell wil het toch doen. En waarom is Ryan Reynolds nou zo'n ongelooflijk moeilijk figuur? Eigenlijk belichaamt hij de zieloze marketingman. Die ook met een vrij inventief musical nummer uitlegt hoe die kerstbomen aan de man kan brengen door een bepaald stereotype beeld aan de kerstboomman te hangen. Aan de echte kerstboomman en aan de plastic kerstboomman. Schuldgevoelens, haatgevoelens wederzijds te creëren. Maar zo creëer je teams in de maatschappij. Je wilt bij of het ene kamp of bij het andere kamp horen. En dat ze elkaar kapot maken, maakt niet uit. Het is goed voor de verkoop van je kerstbomen. Zo'n gast is het. En Will Ferrell, Ghost of Christmas Present, besluit, die gaan we redeemen. Maar dat is nog een behoorlijke kluif.
Ja.
Had ik al gezegd dat het een musical was? Het is een kerstmusical.
En het is zeker weten een echte kerstmusical. En laat ik dan even voorop stellen. Ik heb een schurkhekel aan musicals. De meeste in ieder geval.
Dat heeft te maken met je geschiedenis, hè?
Wat zeg je?
Dat heeft te maken met je geschiedenis. Je bent opgegroeid in een huishouden.
Oh,
waarin...
God. Ja, ik ben opgegroeid met een zus die in de musicalwereld werkte. En daar stond die shit van Andrew Lloyd Webber stond de hele dag maar aan. Bijna elke dag. En daar word je op een gegeven moment flink gestoord van. En dat ben ik nog steeds. Er zijn musicals die ik geweldig vind. Dan hebben we het over Rocky Horror Picture Show. Of dan hebben we het over Jesus Christ Superstar vind ik ook mooi.
Dat is dan Andrew Lloyd Webber, hè? Jesus Christ
dat
Superstar.
Maar dat is vroeger Andrew Lloyd Webber. En dat is ook meer rock. En dat
Ian Gillan die
het
zingt, hè?
Beter dan het theatrale shit van Phantom of the Opera of dat soort dingen. Ik dacht echt van, weet je wel, Will Ferrell, Ryan Reynolds, die gasten, die mag ik. Die vind ik ook heel erg grappig. Die regisseur, even kijken of ik zijn naam goed uitspreek, Sean
Anders
Saunders?
En John Morris.
Hoe?
Sean Anders en John Morris.
Oh, het zijn er twee. Oké, ik dacht dat het... maar in ieder geval, ze hebben We're the Millers en zo gemaakt. En, wat een hele leuke film is. Flat Top, Hot Top Time Machine en Horrible Bosses 2. Nou, dat zijn allemaal van die typische, wel heel erg Amerikaanse comedyfilms, maar die vind ik wel leuk. Gewoon voor tussendoor. Ik vind ze niet geweldig, ik vind ze gewoon leuk. En de humor in deze film vind ik af en toe echt heel erg leuk. Totdat er wordt gezongen. En Ryan Reynolds, die kan, was ik een beetje verbaasd over, die kan eigenlijk nog best wel goed zingen. En maar Will Ferrell, daar kreeg ik af en toe pijn van in mijn oren. Echt gewoon het, ja, Oh, mijn meeting will end in 10 minutes, zie ik hier al. Oh, oké. Okay. Nou goed. Anywho, ik vond dat wel eventjes pijnlijk af en toe. Hoe vond jij dat?
Ik had er geen enkele moeite mee. Maar ik vind ook niet dat musical stemmen, die zijn veel te vaak veel te perfect. En ik vond dat Will Ferrell het speelde met overtuiging. En ik trek hem ook wel als hij zingt. En dat hij dan af en toe niet heel jovie, ja, heel lekker klinkt. Ja, daar heb ik niet veel moeite mee. Nee.
Oké, okay. Jij bent wel positiever over de film dan ik.
Ik vond dit... Ik had hier niet zulke hoge verwachtingen van.
Nee.
Want Will Ferrell, dan kun je ook totale pulp krijgen. En ik vond dat... Ja. Spirited. Vond ik echt fucking goed geschreven. Ik vind dit script...
Ja.
Ja, geniaal. Hij gaat de hele tijd... Nou, ik dacht te weten wat er ging gebeuren. Want ik dacht, nou oké, okay, dan krijgen we nu een variant op een Christmas Carol. Prima, geef mij maar een variant op een Christmas Carol in de maand december. Ik ben gek op dat verhaal. Ik vind het gewoon een van de beste boeken die er is. En kom maar, weet je. Maar dat ze er nu zo vernuftig mee overweg gaan, dat je... hij slaat de hele tijd een weg in die je niet ziet aankomen. De film doet de hele tijd op scriptniveau dingen die ik niet verwacht had. En doordat ik daardoor... Ik werd echt meegesleept. Superleuke personages. Maar ik werd ook echt meegesleept in wat de mogelijkheden waren. De afslagen die ze namen. Dat scènes toch echt anders eindigden dan ik verwacht had. Ja, ik slikte gewoon alles. Ik heb gelachen. Ik vond de musical nummers voor een heel groot deel geslaagd. Het nummer wat Jacob Marley hierin zingt. De eerste geest, zeg maar. Dus de geest die de waarschuwing doet. Vond ik goed. Er zit zelfs een nummer in wat ik echt gek vind. Op een bepaald moment gaan we terug de tijd. En we gaan naar het jaar... Is het naar 1843? Dat A Christmas Carol werd geschreven en uitkwam. We gaan naar...
Ja, het is de 19e eeuw.
Ja, we gaan naar het Victoriaanse Londen. En daarin is een musical nummer Good Afternoon. En dat klopt in het... Nou ja, wat gebeurt er in die scène? In die scène... in het origineel zit het... van In Christmas Carol zit het ook. Ebenezer Scrooge. Die kan dan heel bruut de deur dicht slaan en zeggen... Good Afternoon! En daar zit dan zoveel agressie in dat dat een belediging is. Maar de film die ziet dat. En dan komt er een discussie van... Ja, maar waarom zeg je nou zo good afternoon? Wat is het nou? Waarop Will Ferrell's personage zegt... Ja, maar destijds in die tijd was dat was echt een grof belediging. Good afternoon. Dat is eigenlijk de fuck you van de 19e eeuw.
Ja,
wat natuurlijk bullshit is. Maar dan komt er een musical nummer. Good afternoon. Waarin... Will Ferrell's personage en Ryan Reynolds' personage... elkaar eigenlijk voor het eerst in de hele film vinden. En ik vond het heel erg grappig. Ik vond het heel erg leuk. Ik vond het speels gedaan. Hoe ze door dat Londen gaan. Ja, ik heb niet zo vaak dat ik bij een musical word meegenomen... in zo'n act of in zo'n nummer. Er zit toch iets in mij dat ik denk van... joh, als je het kunt uitspreken, dan spreek het gewoon uit. Want of het nummer moet heel erg goed zijn. Maar ja, ik vond dit dus... heel vaak heel erg goed. Dus het laat ook nog een nummer met Will Ferrell in. Waarin hij... volgens mij twijfelt hij dan over of hij nog verder wil als geest. En daar heeft hij een eigen nummer. Wat ook gewoon echt een goed nummer is. En dat heb ik echt niet vaak met musicals. Dat ik bij de eerste viewing al gelijk overtuigd ben... dat dit leuk en lekker is. Ja, nou, goed geschreven. Goede grappen. Leuke liedjes.
Ja.
Ik ben... Ik ben overtuigd. Ik heb echt genoten van deze film.
Ja, ik had het wat zwaarder eigenlijk. Ik had gewoon wel van... Ik snap wat je bedoelt hoor, over het schrijven. Want dat vond ik ook op zich gewoon goed gedaan. Ik vond ook gewoon heel veel grappen ook gewoon landen en zo. Maar ik zat wel met de liedjes. En soms met de uitvoering daarvan. Ik kan... weet je, mijn acceptatie bij bijvoorbeeld die musicals uit de jaren 40 en 50. Dat ze met z'n allen... zo gaan lopen. Weet je, dan denk ik van oké, dat is goed. Maar hier gebeurt
met,
het
met
ook.
Zo lopen, je bedoelt natuurlijk voor de luisteraars. Met de schouders heen en weer,
ja,
recht naar voren de camera.
Ik bedoel echt, ja inderdaad, Mary met de armen heen en weer. En dat doen ze hier ook. En dan zat ik echt zo van, ik krijg er echt kriebels van. Het is niet, dat is niet, ja... Yeah. Dat vind ik, ik vind het gewoon niks. Heb ik genoten? Jazeker. Ga ik hem vaker opzetten? Niet zo snel. Nee. Ook al zit daar gewoon twee heel leuke acteurs en zo in. En de rest doet het trouwens ook allemaal goed. En het is ook goed geschreven verder. Maar het is te musical-achtig. Ja, god. Het is te musical.
Te musical? Wat is dit nou voor een commentaar?
Ja, maar dat, I know. Maar dat, het is een beetje te... Weet je, weet je, een paar liedjes oké, okay, maar hier was het heel veel eigenlijk wel.
Nou, dat valt mee.
Nou, elke 5 minuten had je wel een liedje bij, volgens mij. Nou, misschien 7, maar het in ieder geval...
Elke 7 minuten, de film is, wat is het, 120 minuten of zo?
Meer dan genoeg.
I call bullshit.
Ja, musicals, man, ik vind het moeilijk. Maar goed, wat voor cijfer geef je hem, Dennis?
Nou, toen ik deze film zag, begon ik een beetje aan mezelf te twijfelen. Want ja, ik had Christmas Story Christmas had ik al 4 sterren gegeven. Ik dacht, ben ik nou gewoon een sentimentele zeikerd zo rond de feestdagen?
December, en klinkt, dan krijgen we dit.
Ben ik ieder jaar rond Kerstmis zo sentimenteel?
Nee, maar we zijn allemaal, denk ik, een beetje ons vermogen om dingen te accepteren ligt gewoon een stukje hoger, denk ik, dan de rest van het jaar.
Maar ja, toch, ik heb de afgelopen weken ook wel films gezien waarvan ik denk, nou, dit doet hem gewoon helemaal niet. En ik heb ook wel kerstfilms gezien waarbij ik dacht, nou, laat dit maar lekker liggen. Dit wordt hem gewoon niet. Hier ga ik niet in mee. En bij deze film ging ik echt helemaal mee. Sterker zelfs. En nou, dit is me niet zo vaak gebeurd. Ik heb bij deze film ook hard gelachen. En ik, nou, echt gehuild dan niet, maar ik heb wel een traan in mijn ogen gehad. Nee, ik ben echt ontroerd door het personage wat Will Ferrell speelt. Sterker zelfs, ik ben zo enthousiast over deze film. Ik vind dit de beste Will Ferrell film. Nee, ik ga nog een stapje verder. Het is ook de beste Ryan Reynolds film. Ik vond ze fucking goed. Ik vind het super goed geschreven. En ik vind eigenlijk dat 2022 met deze twee films, ik geef ze allebei 4 sterren, A Christmas Story Christmas en Spirited, dit is gewoon een geschenk voor kerst. Hoe vaak heb je nou überhaupt 1 goede kerstfilm in een jaar? Hoe vaak heb je dat? Hebben er nu gewoon in ieder geval 2. En misschien hebben we nog wel meer goede kerstfilms. Want we gaan natuurlijk deze maand nog wel vaker een kerstfilm bespreken. Ja. Maar ik vond dit fantastisch. Ik geef hem 4 sterren. Hoeveel geef jij?
Oef. Ja, ik vind het geen onvoldoende. Dat zeker niet. Maar ik heb niet zo zin om hem nog een keer te zien. Ik denk dat ik het bij 3 sterren hou. Ja, ik weet dat je dat jammer vindt, maar dat is, het is niet helemaal zo. Voor mij is het gewoon eventjes van nee, het is goed zo.
Dan is het nu tijd voor onze top 5 met beste kerstmusicals. En we zijn hier in heel specifiek. We gaan niet voor een top 5 beste kerstfilms. Want er zijn eigenlijk zoveel kerstfilms dat we ook voor toekomstige podcasts moeten we gewoon nog ruimte houden voor variaties. Want er zijn zoveel goede films die je met kerstmis kunt kijken dat voor iedere smaak meerdere keuzes zijn. En dit vind ik een lastige. Althans, ik vond het een lastige toen je eraf... Want jij stelde het voor. Top 5 beste kerstmusicals.
Had ik het voorgesteld? Had ik een top 5 musical kerstmusicals voorgesteld?
Ja. Jij zei laten we dan kerstmusicals doen. Toen zaten we in de trein terug van Rotterdam en toen zei ik nog van, oh jee, ik weet niet of dat lukt. En toen ik bij de fiets was, zei ik van, oh ja, laten we het doen, want volgens mij heb ik al wel wat in mijn hoofd zitten.
Okay.
Maar zal ik hem aftrappen, want om bij de vorige film te blijven, ik vond Spirited zo goed. Dat Spirited mijn nummer 5 beste kerstmusical ooit is.
Nee, jeetje mina.
Ja, ik vond hem fantastisch. Maar okay, dan. Kerstmusical, hè? Ik vind dat een kerstmusical is een kerstfilm waar ook in gezongen wordt, meerdere keren. En niet 1 keer. Hè? Bijvoorbeeld de Polar Express zit een liedje in. 1 liedje, geen kerstmusical.
Ja, ik had dat dus ook. Ik had ook eventjes gekeken. Ik ging gewoon eventjes de lijstjes langs, weet je wel. Met van, oh ja, zeg maar wat, de beste 25 kerstmusicals. Wat heb ik daarvan gezien? Nou ja, ik heb best wel wat gezien. Maar ik zat ook bij sommige films wel even te denken van, hey, klopt dit wel? Want daar heb je bijvoorbeeld die Snoopy film. De Charlie Brown Christmas. Charlie Brown Christmas.
Ja.
En toen dacht ik wel van, oh, dat vind ik wel echt heel erg leuk. Maar is dat wel een musical? Nou, er komt één liedje in voor. En voor de rest allemaal leuke jazz-achtige dingetjes en zo. Maar geen liedje. Het is maar één liedje eigenlijk dat erin voorkomt. Nou, dat vind ik geen kerst.
Bij geen musical. Nee, terwijl die soundtrack is heel populair. Hè? Die is vorig jaar nog weer uitgegeven door Kraft Recordings. Dat een audiophile label is.
Nou, ik heb hem gelijk weer eventjes gekeken. Zo lang duurt hij ook weer niet. Maar het is echt een hele leuke kerstfilm. En ik had ook gewoon... Ik ben ook niet zo van de jazz. Maar ik vond dit eigenlijk gewoon wel heel erg... lekker rustgevend. En dan is het een film van 1965. Hè? Ik had altijd gedacht dat dit ergens van eind jaren 70 of zo was. Nee, het is allemaal van 1965.
Ja, hetzelfde geldt ook een beetje voor How the Grinch Stole Christmas. Ja. Want dat hebben, die zie je ook veel langskomen als een goede kerstmusical. Maar ja, You're a Mean One, Mr. Grinch. Fantastisch nummer. Maar dat maakt echt niet genoeg om een kerstmusical te zijn. En dat die hoes aan het einde, dat... Fuck is... Ja, dat geloof ik allemaal wel. Weet je?
Ik vond sowieso de definiëring van kerstmusical vond ik ook heel erg vaag af en toe. Hoor. Want je heb je ook zo'n film met Judy Garland. Meet Me in St. Louis.
Have Yourself a Merry Little Christmas.
Ja, prachtig kerstfilm. Maar is het een kerstfilm? Vind ik niet.
Nee.
Het gaat over een heel jaar. Hè? Ze gaan ook zelfs langs Halloween en zo. En Thanksgiving. En dan op een gegeven moment komen ze bij kerst. En dan heb je dat iconische kerstnummer natuurlijk. Maar is het een kerstfilm? Nee. Ik vind van niet.
Nee, hetzelfde geldt voor Holiday Inn. Ja. Die je vaak tegenkomt. Want dat is de film waarin voor het eerst Bing Crosby White Christmas zingt. En los van dat, die film ligt nu onder vuur, omdat er heel veel cultural appropriation of zo in zit. Ik heb hem al een tijdje niet meer gezien.
Er zit blackface in, man. Ik heb hem van de week gekeken en ik schrok me de tering. ik ging hem kijken, want ik dacht van, oh, die heb ik ook al echt al jaren niet meer gezien. En dat vond ik volgens mij een hele leuke film. Nou, ik vind heel veel dingen leuk, maar op een gegeven moment hebben ze een liedje over Abraham Lincoln. Dat doen ze een soort van... toneelstuk. En laten ze zien, zeg maar, hoe de zwarte bevolking eigenlijk, en iedereen eigenlijk in Amerika, zo blij mag zijn met Abraham Lincoln, dat hij een eind heeft gemaakt aan de slavernij. Maar dat doen ze.
Maar dat vier je dan met blackface! Holy fuck!
dus, ik zat echt zo van, oh jeetje, dat ga ik niet noemen.
Die film is uit 1946, toch?
Ja, die weet je, het is als je die dingetjes wegdenkt, dan heb je even wel een mooie film. Maar, oef.
Ja, die stond...
Oef. Ik zat er eens even te kijken, waar komt dit nou weer vandaan, weet je wel? En ja hoor, ik zie een blanke zwart gesminkt met volle lippen. En dan de hele... en het is een... Ja.
De vorige premier van Engeland heeft het dus genoemd als de beste kerstfilm ooit, hè?
Wie zegt dat?
De vorige premier van Engeland. Dus die had het niet zo... die had niet zo begrepen, die dame.
Ach, ja. Ja. Nou, goed. Het... Kijk, de film mag ook niet vergeten worden. Want het heeft goede bedoelingen. Maar de uitvoering is...
Wat staat er wel bij jou op nummer 5?
Bij mij op nummer 5? Nou ja, dat zal je misschien wel een beetje verbazen. A Nightmare Before Christmas.
Op nummer 5?
Op nummer 5.
Vertel.
En dan zou je denken van... Ja, maar jou en jou had zo van horror. Ja, dat klopt. En je had ook zo van Tim Burton. Van de vroegere Tim Burton, moet ik er dan bij zeggen. Ja, yeah, klopt ook. Alleen, waarom heb ik hem op nummer 5? Omdat ik hem heel vaak kijk. Als in van elk jaar op zijn minst wel. En als ik ergens kom bij een feestje, staat hij ook vaak aan. Doe ik de tv aan, is die ook vaak te zien rond kerst. Dan is het soms iets te veel. Dan moet je hem gewoon even weer even een paar jaar gewoon even laten rijpen, zoals een goede wijn. Maar waar gaat de film over? Jack Skellington, de koning van Halloween Town, komt door een ongeval eigenlijk. Ontdekt hij Christmas Town. En dan denkt hij van, hé, ik kan ook wel kerst introduceren in Halloween Town. Of Halloween E. Hoe heet die straat ook weer?
Halloween Town.
Nee, het is Christmas Town en het is... Oh ja, het is ook gewoon Halloween Town. Zo simpel. Ik kan daar ook wel Kerstmis introduceren. En dat, gaat niet helemaal van een leien dakje. Een animatie stop-motion film.
Ja, stop-motion.
Iedereen denkt altijd dat het geregisseerd is door Tim Burton. Dat is het niet. Ik moet ook wel weer even kijken door wie het wel is. Henry Selick.
Ja.
En waar ik trouwens ook, wist ik ook niet trouwens, daar heb ik die film zo vaak al gezien. Weet je dat Jack Skellington, de stem daarvan, dat gewoon Danny Elfman is?
Alleen de zangstem.
De componist?
Ja, alleen de zangstem.
Alleen de zangstem? Oh.
Ja, de speelstem wordt door iemand anders gedaan.
Oh jeetje, meen je dat nou? Ik zat al helemaal van, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet.
Er is nu een hele mooie aflevering op Disney Plus. Over een verzamelaar die dan ook bij de man die de stem speelt nakomt met een pop, originele pop uit de film. En Danny Elfman die dan uitlegt dat hij heel erg in zijn dictie ging zoeken en dat hoog-laag ging hij mee spelen. Dat in de zang. Dat deed hij daarvoor nooit. Maar dat there are few who deny it. What I do, I am the best. Dat hij daar zo'n hele grote toonhoogte verschillen in. En dat doet hij er allemaal voor. Dat is echt superleuk. Een hele leuke aflevering ook. Maar ik...
Grappig. Maar het, weet je, het is ontzettend mooi gemaakt. En volgend jaar is hij alweer 30 jaar oud gewoon. Hè?
Volgend jaar 30 jaar oud.
Ja. Dat is ongelooflijk.
Weet je wat volgend jaar ook 30 jaar oud is? Of weet je wat volgend jaar 20 jaar oud is al? Love Actually is volgend jaar 20 jaar oud. Volgend jaar is... Ik weet nog dat die film uitkwam.
Ja, dat weet ik ook nog wel.
Serieus?
Ik kan me nog de vele liedjes op de radio en op tv nog wel herinneren met beelden van Love Actually.
Ik kan me nog herinneren dat de dat was volgens mij een jaar na The Nightmare Before Christmas, dat op videoband werd er dan reclame voor gemaakt dat die film ook uitkwam. Dus dat moet dan 1994 geweest of zo, 4 of 5. En ik was... Ja, dus ik was toen 4 of 5 jaar oud en ik dacht, wauw, skeletten en monsters. En dat ik ook zei van, ja, maar die wil ik zien. En toen had een of andere scheidvolwassene me gezegd bij het zien van die trailer, dat is niet wat voor jou, daar kun je niet naar kijken, dat is veel te eng. En op de een of andere manier, niemand in mijn omgeving zag dat. Ik had alleen die trailer gezien. Dus ik heb pas op mijn 16e of zo die DVD een keer gekocht. Ja, en die film toen pas gezien. Terwijl ik wou mijn hele jeugd... Het is echt mijn rode fietsje verhaal, hoor, dit. Wou ik die film zien, weet je. En ik begon er ook over. Maar het was geen optie. Het was niet beschikbaar. Of het werd me niet gegeven, ja. Oh, mijn nummer 4.
Vertel.
White Christmas van Michael Curtis. Uit 1954. En dat is een film die eigenlijk is dit de vervanging voor The Holiday Inn. Want White Christmas, dat is natuurlijk het nummer van Bing Crosby, zit daarin. De film draait daarom. Het heeft echt een matig scheidverhaal over Bing Crosby en een zangpartner van hem die bij een Holiday Inn komen. Zo'n hotel in de sneeuw. En het gaat slecht met het hotel, want ze moeten het van de wintergasten hebben. En als ze dit jaar niet genoeg wintergasten binnenslepen, dan kunnen ze wel eindigen. Dus zegt ja, Bing Crosby.
Het zit goed in elkaar, hoor, White Christmas. Ik heb hem ook in mijn top 5 staan.
Dus zegt Bing Crosby, die zegt... dan gaan wij wel een kerstshow spelen. En dan wordt de meest spectaculaire kerstshow. En dan vind je alles terug en dan komt alles weer goed. Maar dat is nog lastiger dan je zou denken. We hebben het hier over de muziek van Irving Berlin. We hebben het hier over White Christmas van Bing Crosby. En ik vind dat album van Bing Crosby, ook getiteld White Christmas, vind ik eigenlijk misschien wel het beste kerstalbum ooit. Dan hebben we het over Michael Curtis, de regisseur van Casablanca en Mildred Pierce. En fucking veel goede film.
Mm-hmm.
Ja, het is een hele klassieke Hollywoodfilm die misschien wel een beetje neigt naar vertrutting. En waarom ben ik zo negatief? Omdat de hele tijd in mij zitten er ook elementen van, ja, dit vind je. Er zijn ook dingen om het niet leuk te vinden, maar het is toch veel te leuk. Het is toch veel te leuk. Het is gewoon een hele lekkere, zalige kerstmusical. Het is
heerlijk zo rond kerst.
En ja, ik wil hem eigenlijk dit jaar wel weer zien. Ik heb hem alleen op DVD. Ik moet hem nog een keertje op Blu-ray bestellen.
Ja, goeie.
4, White Christmas.
Oké, dan. Mijn nummer 4. Dat is een eentje die ik vrij recent heb ontdekt. En ik snap eigenlijk niet zo goed waarom ik hem vrij recent heb ontdekt. Want het is een Jim Henson film. Emmett Otter's Jug Band Christmas.
Wat?
Emmett Otter's Jug Band Christmas.
En een Jim Henson film? Ik heb hem niet gezien.
Ja. Ik had hem ook nog niet eerder gezien, maar het is dus ook een poppenfilm. Hij wordt ook gewoon geïntroduceerd door Kermit de Kikker, wat ik heel erg leuk vind. Het is een tv-film uit 1977 en hij duurt ook niet zo heel erg lang. Het is net een uurtje ongeveer. Maar het heeft wel een heel erg leuk verhaal. Een verhaal met een boodschap eigenlijk ook wel, die ik heel erg tof vind. Het gaat over Emmett. Hij is een otter en samen met zijn moeder doet hij allerlei klusjes in, volgens mij is het Frogtown. Frogtown, dat was het. Maar ze doen daar allemaal klusjes, maar ze worden eigenlijk genaaid waar ze bij staan. Ze krijgen te weinig betaald of soms niet. Of zeggen ze van, oh, maar we hebben je al, we geven je ook al onderdak, weet je, dat soort dingen. En ze hebben beide zoiets van, ja, maar ja, wat moeten we anders? En dan wordt er een talentshow gehouden waar ze $50 mee kunnen winnen.
Wow.
En voor hun is dat veel geld.
Voor otters is dat gigantisch veel, hè?
En waar denken ze aan? Ze willen voor ieder, afzonderlijk denken ze dat van elkaar, van hey, ik wil een cadeautje kopen voor mijn ma. En ma denkt van hey, ik wil een cadeautje kopen voor Emmett van die $50. En zij gaan zich beide inschrijven bij de talentshow. Emmett vormt een band, de Jug Band, zeg maar. wat is het? Een stekelvarken, een muskusrat. Wat is er nog meer? Nog een ander beest. Maar het is ontiegelijk leuk. Maar ze komen erachter dat het hele cadeau kopen voor elkaar, weet je wel, dat is iets heel moois. Maar ze moeten ook iets doen. Ze kunnen, nou ja, laat ik zo zeggen, ze moeten ook offers brengen. En binnen 50, 60 minuten ongeveer wordt er eigenlijk best wel een wijze les verteld. En aan kinderen, maar ik denk ook heel erg goed voor volwassenen. En het schijnt ook een soort van link te hebben met een ander verhaal wat ik niet zo goed ken. Wijze les eigenlijk ook uit voortkomt. Van dat je ook dingen soms moet opofferen om iets te kunnen doen. En ik vond het is heel erg jaren 70, maar het is wel met Muppets. En als ik ergens van hou, dan is het Muppets. En die sfeer is ook gewoon heel erg lekker. En het is ook gewoon een lekker tussendoortje. Mag ook gewoon wel rond kerst.
Waar heb je hem gevonden? Want dit moet ik zien.
Iedereen kan het gewoon op YouTube vinden. Waarschijnlijk, ik heb niet zo snel kunnen vinden op Disney Plus. Maar op YouTube is die wel tussen te vinden. In redelijk goede kwaliteit ook. Ik zal het nog een keertje herhalen, want het is een hele mond vol. Emmett Otter's Jug Band Christmas.
Ja, ik ga hem gelijk vanavond kijken, dat ik dit niet gezien heb. Want ik vind Jim Henson echt een genie.
Ja, ik was er ook. Weet je, dit zijn van die leuke cadeautjes van waar ik geen weet van had. En ineens zie ik dit voorbij komen. En dan. Ja, ik weet niet. Ik hou ervan.
Dankjewel.
Dat gaat nog verder in mijn top 5 voorkomen.
mijn nummer 3. Dan heb ik een Franse film staan. Uit 2002. Huit Femmes, oftewel Acht Vrouwen van François Ozon.
Ach jeetje, ja, tuurlijk.
En dat is een film waarbij een familie samenkomt in de jaren 50 in een besneeuwd landhuis. Of ja. Een besneeuwd, ja, dus het landhuis zit in de sneeuw. Ze zitten allemaal vast vanwege het weer, vanwege de sneeuw. En de heer des huizes, er is één man in het gezelschap. Maar die wordt doodgevonden, die is vermoord. En de enige die nog aanwezig zijn 8 vrouwen. En het is een beetje een Agatha Christie-achtige film, whodunit. En nou zit ik daar niet per se altijd op te wachten. Ik vind dat dat een genre is wat heel vaak vrij weinig te bieden heeft. Althans, ik heb een beetje een nasmaak gekregen nadat we eerder dit jaar de Murder on the Orient Express... Of nee, dat was eerder nog van Kenneth Branagh. Nou, dat vind ik echt... Goed, daar hebben we het andere keer nog wel over. Murder on the Nile was dit jaar de eerste film waarbij ik met kokhalsneiging uit de bioscoop wegging.
Oh, die heb ik
ook zo'n Agatha Christie verfilming. Het wordt zo snel niks. Het wordt zo snel. Nou, die kan hem wel gedood hebben. Ja, die kan hem ook wel gedood hebben. Nou, die kan hem ook wel gedood hebben. Daar heeft Huit Femmes geen last van. Huit Femmes vindt namelijk die moord niet eens zo heel erg belangrijk. Het is een soort van huisvrouwenintrige, veel lesbische spanningen. En heel veel liedjes. Het is eigenlijk gewoon een hele vrolijke kerstfilm met een beetje moord. En dat hoeft de sfeer niet in de weg te zitten. Want het is ook heel erg... Kijk, François Ozon is volgens mij gewoon een van de beste Franse regisseurs van het moment. Misschien wel de beste Franse regisseur van het moment. Dit jaar had hij nog een verfilming... Nou... Ja, je doet er met je handje raar.
Nee, ga maar verder.
Dit jaar had hij nog een film, Petra von Kant, wat eigenlijk een soort van remake is van die bittere trainer van Petra von Kant van Rainer Werner Fassbinder. Alleen heeft hij een Rainer Werner Fassbinder-achtige figuur in de hoofdrol neergezet, waardoor het Petra von Kant werd. En François Ozon heeft heel veel spannende films gemaakt. Het is echt een spannende filmmaker die binnen de arthouse werkt, maar ook heel vaak met genres werkt. Hij heeft ook wel eens een horrorfilm gemaakt. Ricky heet hij. En dit is gewoon een musical kerstfilm. En dat doet hij superleuk. Hij heeft een fantastisch gevoel voor sfeer. En hij doet wat Hitchcock eigenlijk al in de jaren 50 of 60... met die serie Hitchcock Presents deed. Want Hitchcock had daar natuurlijk die moraal bij. To bring murder back into the living room. Zeg maar, dat idee van gezellig met z'n allen naar een moord kijken. En dat kan. Je kunt heel gezellig met z'n allen naar een moord kijken. En dat is Huit Femmes.
Ja, ik vind Huit Femmes ook een heel leuk film. Van welk jaar was die ook weer, zei je? 2002? Ja. Ik zat toen ook een beetje in mijn Franse periode. En er zit een actrice in, die vond ik toen de tijd bloedmooi. Hoe heet ze ook weer? Die de dienstmeid speelt.
Oh ja.
Ja. Ja.
Maar je zei, je was aan het wankelen toen ik begon over dat François Ozon een van de beste Franse regisseurs op het moment is.
Nou ja, ik bedoel, een van de beste, maar het is niet de beste, denk ik. Ik bedoel, dan ga ik toch meer naar Noé. Ja, maar goed, ik heb veel van zijn recentere werken niet gezien, dus ik kan het niet heel goed beoordelen.
Ja, er zijn er nog wel
misschien
meer.
Misschien is heel goed.
Jean-Pierre Jeunet. Nou goed. Maar en dan heb ik überhaupt... of Frans of Franstalige regisseurs. Ja, Xavier Dolan heb je... Maar ja. Nee, ik blijf even achter François Ozon staan. Wat is jouw nummer 3?
Ja, White Christmas. Een naam die jij niet noemde, Danny Kaye. Die zit er natuurlijk ook in.
Oh ja.
En ik ben wel een fan van Danny Kaye. Zeker uit die tijd. Maar het is natuurlijk wel meer Bing Crosby film. Ik vind truttig, zeg je. Ja, ik snap het. Maar met kerst mag dat. Ik heb hem al een paar jaar ook weer niet gezien. Maar ik heb wel weer zin om echt gewoon weer zo'n van die klassieke films te gaan kijken rond deze kerst. Deze gaat erbij bij komen. Ik ken die eigenlijk beter dan Holiday. En terwijl ik Holiday ook vroeger vaak heb gezien. Maar niet vaak genoeg blijkbaar. Anders had ik die Blackface wel onthouden.
Ik kon me dat dus ook niet herinneren hoor. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met dat je op dat moment er misschien nog minder gevoelig voor bent. En dat je dat beseft de laatste jaren pas gekomen is.
Nou ja, dat zal het ook wel zijn. Ik weet wel zeker dat dat ook voor mij geldt. Ik zag vroeger dingen ook niet. En die ik nu wel zie. Maar Nou ja, goed. Jij hebt het eigenlijk al best wel goed verteld, Dennis, over A White Christmas. ik heb er niet veel meer aan toe te voegen.
Mijn nummer 2. Ja, als jij daar Muppets in gooit, dan gooi ik er ook Muppets in. Of zoals Ricky Gervais ooit zei... A Christmas Carol is het beste verhaal ooit verteld. En zeg maar, alles wordt beter met Muppets.
Ja.
En dan krijg je een Muppet Christmas Carol uit 1992. Niet van Jim Henson, want die was toen al overleden. Maar van zijn zoon Brian Henson, die het ook kan. En dit is het verhaal van Scrooge met de drie geesten, waar we het eerder in de aflevering al over hebben gehad. Maar dan gespeeld door Muppets en een mens. Namelijk Michael Caine. Is ja. Ebenezer Scrooge. En ik begin te lachen terwijl ik het erover heb. Waarom? Omdat ik gelijk er alweer zin in heb om te kijken. Ik vind dit een van de zalige films deze maand. Want het verhaal van Christmas Carol, ik vind het gewoon een van de zinnigste verhalen. Van ieder woord, iedere zin van het boek, dat doet wat. En ik kijk ook jaarlijks meerdere versies van het verhaal. Ik vind het gewoon echt geniaal. Maar die Muppets voegen net iets lichts toe. Ze zitten het verhaal niet in de weg. Ze maken het net ietsje meer comfortabel. Net wat meer Disney. En er zijn al wat Disney Christmas Carols. Zoals namelijk de Mickey's Christmas Carol. Die is heel erg leuk. Robert Zemeckis heeft een geniale Christmas Carol gemaakt. Met Gary Oldman en Jim Carrey. En deze film is bijzonder door de luchtigheid. Maar ook door de liedjes. Want dit zijn lekkere musical nummers. Hello Mr. Humbug, Hello Mr. Scrooge, We're Marley and Marley. De soundtrack kun je gewoon opzetten, want het zijn leuke liedjes en die Muppets komen net op de juiste momenten omhoog en ik moet erom lachen. Ik ga er helemaal mee. Het zijn zulke zalige poppetjes. Sowieso vind ik de Muppets het hele jaar lang een soort van warmte en gezelligheid en toegankelijkheid geven. Ze hebben een Disney-element wat Disney niet heeft. Ze hebben net iets meer lef en net iets meer plezier, maar het blijft wel veilig en vrolijk en verrassend de hele tijd. En daar zit heel erg een gevoel in van wat ik...
En een goede boodschap die ze maar vaak meegeven.
Ja, er zit echt zinnigheid in het. Het is geen zielloze commercie. En dat lukt ze ook weer met de Muppet Christmas Carol. Zeker zoals de Muppets die lijken gemaakt te zijn voor Kerstmis. En ik vind het een fantastische film. Alleen al die opening, wanneer die camera over die daken van Londen gaat, die art direction, dat sfeertje, dat je op die manier daar binnenkomt in Londen. En wat ik altijd wel een beetje lastig vind, is wat voor mens zet je tussen Muppets, hè? Dat kan niet iedereen. Ik heb het ook heel vaak bij die afleveringen van de Muppet Show, dat je merkt dat de een gaat er gewoon beter mee om dan de andere. Een Paul Simon bij de Muppet Show, dan merk je van, oh gast, ik bedoel, geen wonder dat Art Garfunkel ook niet meer met je wil samenwerken. Het is gewoon niet te doen. John Cleese, lukt dat dan? Michael Caine lukt het ook. Michael Caine reageert oprecht op de Muppets. Gewoon, hij is als hij geïrriteerd is door een Muppet, is hij ook echt geïrriteerd. Humbug, good afternoon. Weet je, gewoon bam, deur dicht. Fucking goed, echt leuk.
Ja, ik vind hem ook heerlijk. Ik heb hem ook erin staan.
Ja, ik voel het al. Wat is jouw nummer 2?
Nou, als ik zo meteen weer beter ben, dan gaan we hem samen kijken. Goed?
Sowieso.
Even kijken, dat zijn we al bij mijn nummer 2, hè? Volgens mij, ja. Dan heb ik een vrij nieuw film. Anna and the Apocalypse. Uit 2017. Waar gaat die film over? Het gaat inderdaad over Anna en de Apocalypse. Anna is bijna klaar. Ze woont in een klein dorpje ergens in Schotland. Ze is bijna klaar met school. Wilt eigenlijk daarna even stoppen, de wereld verkennen. Je ziet haar vrienden ook, die hebben ook allemaal hun eigen, beetje hun eigen sores. En die denken ook van, oh ja, nou weet je, zometeen is het kerst en dan is het aftellen. En dan gaan ze slapen, alleen dan breekt de zombie-apocalypse uit in het dorp. En dan moeten ze naar school. En dat is dan heerlijk om te zien. Want daar hebben ze in het begin niet eens door. Dat om hun heen eigenlijk al het een en ander gaande is geweest die hele nacht. En zij moeten eigenlijk zien te overleven met liedjes. Heel veel geweld. Waar kan ik het beste mee omschrijven? Het is een beetje... als Shaun of the Dead een musical was. Deze film heeft, nou ja, niet echt heel veel aandacht gekregen van het grote publiek, wat ik jammer vind. En deze regisseur doet eigenlijk ook niet zo heel erg bijzonder waardigs eigenlijk sindsdien, tenminste wat tv-dingen. Maar iemand raadde het aan en die zei van, ja, je moet dit echt zien, dit is echt wel wat voor jou. En dan ging ik het kijken en ik dacht wel van, oh, dit is eigenlijk heel erg leuk. En ook al zitten daar liedjes in, maar het wordt gecompenseerd met veel geweld tegen zombies. Hoe kan ik dit niet leuk vinden? Ik heb hem op nummer 2.
Ik heb hem nog nooit van gehoord. Waar kan ik hem zien?
Nou, hij heeft wel gestaan ooit op Netflix. Maar ik heb hem op Blu-ray. Dus dat, als je een keertje wilt lenen, dan neem ik
hem. Ja, neem hem mee met Sinterklaasavond dan.
Ja, is goed.
Ja, is goed.
Super, dat is leuk. Gaan we naar de nummer 1. En mijn nummer 1... Ja, hij is een film waar we het al over gehad hebben. Het is jaar nummer 5. Ik vind het ook een schande dat hij bij jou op nummer 5 staat. Ik vind de magie van The Nightmare Before Christmas... Ja, ik vind dat...
Het is een mooie film.
Ik vind het meesterwerk. En ik vind...
Daar ben ik ook mee eens hoor. Maar ik heb hem gewoon te vaak gezien. Daarom heb ik hem...
Weet je wat soms lastig is met een film? Soms heb je bij een film dat je merkt, dit is een goed idee. Maar het goede idee kan niet... de kracht van dat goede idee een hele film lang volhouden. En Nightmare Before Christmas begon doordat Tim Burton langs een winkelruit liep. En dat was 1 november of 2 november. En hij zag hoe de kerstversiering uit die winkelruit werd weggehaald en vervangen werd door een kerstversiering. En hij dacht, ah, daar zit een verhaal in. En dat gevoel, en dat ook dat drama, want ja, afscheid nemen van het ene en dan komt weer iets nieuws. En de sentimentaliteit die daarbij komt kijken. Ja, dat is toch gewoon eigenlijk die wat is het, 75 minuten van Christmas, The Nightmare Before Christmas lang. Ik vind het een meesterwerk. Ik vind ook dat Danny Elfman hier zijn beste dingen voor geschreven heeft. Ik vind deze liedjes heel erg mooi. Het begint al met This is Halloween. Een fantastisch liedje vindt. Heerlijk begin. What's this? What's this? There's colors everywhere. Maar ook Oogie Boogie, weet je. Die personages, de vormgeving. Het is de meest prachtige horrorfantasie. Ik vind het feit dat juist Jack Skellington probeert om kerst te introduceren. Vind ik ook heel veel zeggen over kerstmis. Want ik heb me eigenlijk wel heel vaak en heel veel kerstmissen zoals Jack Skellington gevoeld. Dat je merkt, ik probeer in deze omgeving nu een stukje kerst te brengen. Een stukje warmte en een stukje gezelligheid. Maar op de een of andere manier lukt het niet om te pakken wat ik in die films zie. En wat ik zo graag zou willen zien. En die warmte en die gezelligheid, die wil ik graag introduceren. En dat die onmogelijkheid van het personage van Jack Skellington om dat bij anderen te kunnen introduceren, maar ook om het zelf te kunnen recreëren en om het zelf helemaal te ervaren. He, er zit ook een stukje in waarin je jezelf daarin bij in de weg staat. Dat, ja, ik vind het geniaal. Ik vind het een meesterwerk. Ik vind het een prachtige film. Ontroert me en ik vind het mooi. En ik vind het mooie liedjes zijn. Ik vind het een 5-sterren film en hij staat bij mij op de mee.
Ja. Nee, snap ik ook wel. Ik heb hem, ik blijf het zeggen hoor. Ik vind het ook een prachtige film. Maar soms heb je gewoon een prachtige film, net heb je iets te vaak gezien in een periode, weet je wel. En dan denk je van, nou ja, nu eventjes wat minder. Mijn nummer 1, nou ja, het is dus geen verrassing echt meer. Maar daar heb ik tussen Muppet Christmas Carol. Ik vind die film heerlijk. Ik hou van Muppets natuurlijk, maar ik vind ook Kane hierin geweldig. Ik vind bijna alles hierin geweldig. Ik vind het heerlijk dat Gonzo, een van mijn favoriete Muppets... hier een beetje, hij is de narrator. Hè?
Maar hij is Charles Dickens.
Hij is Charles Dickens, inderdaad. En vind ik een mooie rol voor hem. Ik vind het sowieso een mooi personage. Ja, die altijd met zijn kippen op...
Heb je hem nou al in Lego?
Huh?
Heb je hem al in Lego?
Nee, nog niet.
Ik wil hem ook nog
je hebt
in
het
Lego.
Over de Sesamstraat Lego set.
Nee, gewoon Gonzo in Lego.
Nee, die heb ik ook volgens mij nog. Nee, die heb ik ook nog niet in Lego. Nee, dat is minifiguur. Nee, die heb ik nog steeds niet. Ga ik nog achteraan. Zal ik er nu wel veel geld voor moeten betalen? Maar ja, goed. Ja. Voor Gonzo doe ik dat. Maar voor de rest ook, weet je, alle figuren. De Ghost of Christmas Past. is dan Waldorf en Stadler. Dat vind ik ook mooi.
Allebei, weet je wel. Waldorf en Stadler zijn niet de Ghost of Christmas Past. Zij zijn toch degene die hem waarschuwen?
Ja.
They forge these change in life.
Ja.
En dan komt nog de Ghost of Christmas Past.
Oh shit, nou ja, goed, heb ik die naam even verkeerd. Maar ik bedoel, ik vind hoe ze daarin voorkomen, vind ik ook heerlijk. En, weet je, en ook dat je ziet van Kermit en Miss Piggy, die dan eindelijk een relatie hebben en dan kinderen krijgen. En dan ook nog eens een keer, dan krijg je nog meer Miss Piggy's. Ik bedoel, die relatie is al toxic van hier te Tokio, weet je wel. En dan krijgt hij ook nog eens een keer twee van die koters er nog eens een keer bij. Nou goed, heerlijk. Vraag die zelf om. Ik bedoel, liefde is, ja, daar kan je weinig tegen doen. Maar heerlijke film, 92 kan ik nog steeds kijken. En dat zal ik over 10, 20 jaar nog steeds kunnen kijken, weet ik als het zeker.
Ja, zalige film. Zalige film. Dat waren ze dan. Onze vijf favoriete kerstmusicals en recensies van Spirited en A Christmas Story Christmas. Volgende week zijn we terug met een alternatieve kerstmis. Want dan gaan we Violent Night bespreken. En hebben we de top 5 met de beste duistere kerstfilms. Maar dat hoeft niet minder kerst te worden. Sterk zelfs, dat wordt net zo kerstig als nu. Alleen zien we elkaar dan weer in persoon. Wetenschap. En moet je nog een afscheidswoordje doen?
Ik zou zeggen van... Kijk ons op YouTube en we hebben ook nu een Facebook-kanaal, vergeet ik bijna te zeggen. En op Spotify natuurlijk, luister ons, like ons, deel ons, vertel ons ook van hoe je het vindt. Heb je tips voor ons? Ook goed. Laat het weten.
Yes, en iedereen een hele fijne december met heel veel kerstfilms.
Zeker weten.
Yes.
Doei.
Doei.